Meervoudige machtsstrijd in Madrid. Mijn naam is Stefan Kok en zoals altijd tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Mañana, mañana, Madrid, David.
Met de bontjas aan ditmaal.
Ja, het is koud volgens mij daar.
Voor Madrileense begrippen is het koud. Op zich, ik vind het niet erg om overdag in zo'n 17 graden naar wedstrijden te zitten kijken. Maar ik heb het in de afgelopen jaren wel anders meegemaakt, ja.
Ja, want ik zag je zitten op de tribune, hier op televisie dan. Allemaal mensen, dikke jassen aan en zo. En jij zat gewoon zwarte polo, armpjes over elkaar, niks aan de hand.
Maar weet je waarom ik dat had? Want ik had wel degelijk een vest aan. Aan het begin van de wedstrijd. Maar dat ging dus gedurende de wedstrijd uit en niet vrijwillig. Botik speelde natuurlijk uitstekend. Dus daar lag het niet aan. Maar ik kreeg gewoon midden in die wedstrijd een bloedneus.
Oh.
Ja. Dus ineens stroomt het naar beneden. Ik zie mijn mooie Agassi vest helemaal rood worden voor mijn neus. En ik dacht, ja, ik heb geen tijd om terug te gaan, want ik moet Botik zo meteen spreken. Dus ik moet het hier en nu oplossen, dit probleem. Dus ik had in mijn tasje had ik dat die handgel, dat alcoholgel. Daar heb ik mijn gezicht een beetje mee schoongemaakt. Mijn bebloede handen daarmee schoongemaakt. En een beetje zo gezeten op de tribune. Hopende dat niemand dat op zou merken. Mensen om me heen die zaten wel een beetje raar te kijken van wat gebeurt hier in hemelsnaam.
Ja, bizar.
Maar dat is dus de reden dat ik ineens daar toch in korte mouwtjes zat.
Ah, zo, oké. Okay. Nou, de reden dat we ook iets later zijn in de week is ja, het drukke schema van ons allebei. Maar vooral van jou met het reizen naar Madrid en de mediadagen die zijn geweest. Die wachten we altijd eventjes af, hè? Dat jij iedereen hebt kunnen spreken. Daar was ook nog wel een noodzaak voor, want er is wat nieuws gekomen daar allemaal in Madrid. We hebben een machtsstrijd in Madrid, maar een meervoudige machtsstrijd, want er speelt van alles.
Machtsstrijd op de baan, maar zeker ook buiten de baan nu. En we hebben het misschien in het verleden wel een paar keer een beetje genoemd dat er dingen spelen op de achtergrond. De toekomst van het tennis, de ATP-tour, WTA-tour, ITF. Er zijn allerlei partijen en ook nieuwe partijen die zich willen mengen. Saudi-Arabië dat zich heeft gemengd inmiddels. De Grand Slams die daar een beetje zenuwachtig van worden. En er is dus een machtsstrijd gaande. En hier in Madrid zijn er allerlei meetings nu gaande tussen het bestuur van ATP, WTA, ITF en al die nieuwe investeerders. Sterker nog, gisteren woensdag was er een soort deadline voor biedingen als het ware. Er zijn grofweg twee routes die besproken gaan worden. De Saudi-Arabië route en een voorstel vanuit de Grand Slams. Die daar iets tegenover willen stellen. Nou ja, goed, Saudi-Arabië, dat spreekt voor zich. Dat komt dan met een grote bak geld ook. Meteen. Het heeft ook een toezegging gedaan van meer dan een miljard. Heeft al zichtbaarheid sinds het toernooi van Dubai. De oplettende kijker die zal gezien hebben dat er ineens overal op de boarding en dergelijke. En ook de officiële ranking van de ATP. Dat tegenwoordig de PIF-ranking heet. Dat is dan dat investeringsfonds uit Saudi-Arabië. En dat staat dus op de boarding. En ja, die lui die willen gewoon echt massaal erin stappen. Die willen ook heel graag een masters toernooi. Er zijn nu 9 masters toernooien en zij willen de 10e hebben. Dat willen ze dan aan het begin van het jaar hebben. En ja, daar wordt natuurlijk ongelukkig van wie? Tennis Australia, de Australian Open, die een hele Australische zomer hebben ingepland met de United Cup en dergelijke en allerlei zaken. En dat zou dan gaan verdwijnen, want niemand gaat dat spelen als er ook een masters toernooi is. Dus dat zijn allemaal dingen die spelen. Ja, de WTA natuurlijk ook niet te vergeten, Stef.
Ja, want dat is het nieuws wat al zeker is. Dat Riyadh krijgt 3 jaar lang de WTA-finals. Onder andere Martina Navratilova was daar een fel tegenstander van. Maar goed, ja, die zal niet meedoen. Maar die was wel commentator voor de televisie. En die heeft meteen haar baan opgezegd van... ja, nee, dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen om dat te gaan doen. Want ja, we kennen de Saoedi's natuurlijk dat ze niet heel tolerant zijn... voor vrouwen die op vrouwen vallen bijvoorbeeld. Die heeft haar handen daarvan afgetrokken.
Er zijn al toezeggingen gedaan vanuit Saudi-Arabië dat tennissers en ook mensen die werken in de tennis en die dan naar Saudi-Arabië af zouden moeten reizen voor de WTA-finals, dat die, mochten zij vrouwen zijn die wel op elkaar vallen, dat ze gewoon samen een kamer kunnen delen en dat soort dingen, wat volgens mij vrij nieuw is en niet mogelijk is tot dusver voor Saudi-Arabië. Dus in dat opzicht is er wel een soort vooruitgang geboekt door die deal dus, dat ze de vrouwen daar de finals gaan spelen. Wat natuurlijk ook erbij komt kijken is de enorme prijzengeld. Ik ben even kwijt wat het bedrag was, want dat is al enige weken geleden. Maar dat was een record hoeveelheid aan prijzengeld wat ze daar gaan verdelen. De beste 8 speelsters van het seizoen. Dus er is een heel pakket. Ze gaan dat deze week allemaal bespreken. En ik weet niet in hoeverre onze luisteraars dat enorm interesseert. Maar er zijn wel implicaties, ook voor de kijker. Want ook onderdeel van de plannen of een van de voorstellen is om er een soort Premier Tour van te maken. Dus dat je het aantal toptoernooien echt gaat verminderen drastisch. Dus dat je echt alleen de Grand Slam toernooien hebt, de 10 Masters toernooien. Dat dat kleiner is, dat er eigenlijk altijd dezelfde mensen aan meedoen. 64 spelers wordt ervan gesproken die een soort tourcard hebben voor een jaar. En dan alles wat eronder zit, dat zijn dan spelers die gaan strijden om mee te mogen doen aan die toernooien als een soort kwalificatie. Maar voor de rest moeten die eigenlijk een andere tour spelen. Als je niet zo'n tourcard hebt, dan moet je de zogenoemde contender tour gaan spelen. En dan maak je aan het einde van het jaar, geloof ik, kans om te promoveren naar de hoogste regionen. Maar dat heeft grote gevolgen voor bepaalde toernooien als dat door zou gaan. Hè? Want dan wordt, hè, als je zou zeggen, Grand Slams, de Finals, Davis Cup, Billie Jean King Cup en de Masters toernooien. Nou ja, daar zit geen ATP 500 toernooi bij. En een toernooi als Rotterdam is een 500 toernooi. Wat gebeurt daar dan mee? Libema Open, een 250 toernooi. Wat gebeurt daar dan mee? Dus ik denk dat er heel veel hier nog over gezegd gaat worden. Heel veel rechtszaken er ook zullen volgen, mochten dat soort dingen echt gaan plaatsvinden. Want er zijn langdurige contracten getekend. Er zijn sponsordeals getekend. Dus dat kan je niet in één keer zo allemaal omgooien. Dus het laatste woord is er nog niet over gezegd.
Zo, dat was een mooie monoloog, David.
Ja, je had best wel tussendoor.
Nee, dat ging als een geoliede machine.
Ja.
Ja, ik wilde ook geen olie op het vuur gooien. Nou ja, goed, het is nog allemaal nog niet beklonken. Hè. Het is nu allemaal in de achterkamertjes worden dat allemaal besproken en gedeeld en gedaan. Dus, maar goed, jij zit daar vlakbij. Dus mocht je wat horen volgende week in de podcast, gaan we daar gewoon verder op in.
Zo is het, ja.
Maar goed, jij zit nu in Madrid, maar daarvoor zijn we nog eventjes samen naar de bioscoop geweest.
Ja.
Challengers, de nieuwe film die in mei verschijnt. Wat vond jij ervan?
Nou, je hebt mijn recensie gelezen.
Ja, jij kon helemaal losgaan inderdaad. Je hebt een recensie geschreven voor de Tennis Magazine, maar daar liet je ook even duidelijk blijken dat je veel weet van film.
Ja, ik heb eigenlijk een keer een kans.
Ja, precies.
Om film en tennis weer een keer te combineren met elkaar.
Zal ik anders beginnen als filmleek?
Ja.
Hoe ik daarnaar kijk, want ik ben misschien wel de doelgroep voor zo'n film. Ik vond het best geinig. Vaak vind ik als het tennis voorkomt in een serie of in een film een beetje tenenkrommend. Maar ik vond dat ze het in dit geval best goed hebben verweven, zeg maar, in het verhaal. Tennis als metafoor voor het leven. Nou, dat kennen wij natuurlijk elk weekend als we zelf op de baan staan, waar je allemaal doorheen gaat. En ja, dat vond ik heel, heel gaaf gedaan. Verder het liefdesverhaal was misschien een beetje dun, maar met het tennis er doorheen vond ik het wel heel erg grappig. En ook de locaties waar ze hebben opgenomen, die toernooien en die challenger, die finale en zo. Ja, dat zag er eigenlijk best wel geloofwaardig uit, moet ik zeggen.
Ja, ik zei de vorige keer dat ik me zorgen maakte een beetje om deze film. Maar ik heb van begin tot eind, dat zei ik ook tegen je meteen afloop, met een grijns zitten kijken. Dat was fantastisch entertainment. En ik vond het heel bijzonder als je puur naar het tennis van het geheel kijkt. Want in feite is het gewoon een liefdesdriehoek, hè, met tennis dan als achtergrond. En dat wordt dan ruimschoots gebruikt als metafoor voor het leven. Maar het tennisgedeelte, het tennis zelf was natuurlijk regelmatig tenenkrommend, nog steeds. Maar dat maakte niet zoveel uit, omdat ze heel veel andere dingen wel gewoon juist hadden. Gewoon het neerzetten van zowel het luxe leventje wat erbij komt kijken, als ook de moeizame kanten van het verhaal als je in de zogenoemde tennis jungle leeft en speelt. De challengers, de ITF toernooien. Dat hebben ze eigenlijk op een hele simpele manier, met weinig uitleggen van dit betekent dit of dit is dat, hebben ze heel veel punten gewoon heel goed kunnen maken. Volgens mij voor mensen die niet eens zo heel veel tennis kijken of weten hoe die wereld in elkaar steekt.
Nee, dat was wel cool. En die hoofdrolspeelster, die kan natuurlijk helemaal niet tennissen.
Zendaya.
Ja, die heeft toen het benadert gewoon als een soort van dansvoorstelling. Dus die heeft een tennisspeelster, had Buddy gehad, en die ging ze gewoon een soort choreografie nadoen met de stapjes en de beweging en de zwaaien, waardoor het op tennis leek. En dan hebben ze met die bal of zo, met de computer of zo, erin gesjoemeld. Ja. En dat zag er wel een beetje nep uit, maar dat vond ik eigenlijk wel een hele frisse benadering eigenlijk.
Ja, precies. Want ze sloeg dus eigenlijk in de lucht. Hè. Er is nooit een bal in het spel geweest voor die scènes. Dat is allemaal dan inderdaad met de computer toegevoegd. Het ging wel iets te hard, hè? Want zo hard wordt er natuurlijk niet geslagen. Maar dus nogmaals, kijk die film niet om tennis te leren spelen. Heb ik ook in die recensie gezet. Daar is het niet voor. Ja, het is stomig, hè? Steamy is het Engelse woord wat nu heel veel voorbij komt om die film te beschrijven. Want het is licht erotisch. Meer dan gebruikelijk in een film tegenwoordig.
Maar goed, begin mei in de bioscoop, de film Challengers. En we kunnen hem wel aanraden, denk ik.
Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat was vorige week vrijdag al, meen ik. Vlak voor het weekend. En het weekend is voor, jawel, Coach Kok.
Ja, Coach Kok heeft gewonnen.
Nee. Ja, dat wist ik natuurlijk al. Ik doe net alsof ik het niet wist, maar dat wist ik natuurlijk al. 5-3 zal ik daaraan toevoegen.
5-3 gewonnen, ja, ja, ja. Coach Kok is een team aan het smeden, hè. En dat is een proces, hè. En Coach Kok krijgt gelukkig de tijd. Eerste twee keer verloren met 5-3 en nu hebben we gewoon 5-3 gewonnen. Dus hartstikke trots op het team. Laatste twee mixen indoor moeten spelen. Ja, dat was gewoon hagel.
Uit in München.
Smashcourtbanen. Ja, precies, ja. Die konden er niet tegen. Dus dat moest indoor. Ja, eigenlijk heb ik er nog nooit zoiets meegemaakt, hoe wij ontvangen werden op die club. Dat was echt... tennis is een individuele sport, dat begrijpen we allemaal. Maar competitietijd is toch een beetje meer teamsport. Maar wat de tegenstanders hadden, dat was ruzie op de baan. Het was echt geweldig om te zien. Er kon geen speelfilm tegenop, wat daar allemaal gebeurde. En dat gaf ons eigenlijk de team spirit om deze 5-3 overwinningen er binnen te slepen.
Onderling ruzie hadden ze.
De tegenstanders, ja. Heel mooi om te zien eigenlijk.
Ja, dat is prachtig.
Coach Kok zat te sturen en te doen. En ja, hier, goud waard.
Implosie aan de andere kant. Heerlijk. Ja.
Maar weet je wat me ook opgevallen is? Er zijn gewoon mensen die luisteren naar onze podcast.
Ja, die indruk heb ik ook.
Ja, want ik heb weer een aantal luisteraars ontmoet. Dat is hartstikke geinig. Ja, soms heel ongemakkelijk. Maar het is best heel erg leuk om te horen wat die er allemaal van vinden en zo. En ik vraag altijd hoe lang moet die zijn en waar luister je dan? En dan gaan mensen echt wandelen met ons in de oren. En dat vergeten we wel eens. Ja. Maar dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Ja, fantastisch. Uiteindelijk denken wij misschien wel dat dit een privégesprek is, maar in feite...
Nee, inderdaad. En we krijgen ook allemaal DM'tjes en berichtjes van... ik zit al helemaal klaar deze week. Waar blijven jullie? Dus onze excuses dat het zo laat is. Maar laten we snel gaan naar waar het echt om moet gaan, het tennis.
Ja, maar daar moeten we wel even bij vermelden dat we, omdat er heel veel vanuit Madrid hier te bespreken is, dat we dat van vorige week verder een beetje snel doen.
Ja. Stroef verslaat Botik en wint München. Fuchsefiets wint van Tellen en wint het toernooi in Boekarest.
Zo kan je het doen, inderdaad, ja. Want onze jongens die hebben verloren van de uiteindelijke toernooiwinnaar. En dat, nogmaals, ik heb het meerdere keren gezegd, dat gebeurt echt vaak. Zeker in het geval van Botik, maar nu ook Tellen weer, die verliest van iemand sowieso met Fuchsefiets waar hij niet graag tegen speelt. Maar die dan uiteindelijk ook gewoon een titel wint voor het eerst in lange tijd. Dus dan is het eigenlijk niet zo'n hele slechte nederlaag. Wel qua ranking misschien. Mm-hmm. Daar was hij zelf ook open over, hier in Madrid, toen ik hem sprak. Alles was daar slecht. In Boekarest qua omstandigheden. Maar zijn optreden was ook niet al te geïnspireerd, wilde hij wel toegeven.
Ja, nou ja, goed, daar gaat hij nooit meer heen volgens mij.
Nee.
Heeft hij uitgesproken, dus dat is duidelijk. En Stroef wint zijn allereerste ATP-titel trouwens. Dan we denken, ja, dat is toch top 30 speler. Wat is het? Top 40? Een goede speler.
Ja, stond vorig jaar in Madrid hier in de finale.
Precies, hij had nog nooit een ATP-titel. En nu dan in München, in... Ja, wat was het, hè? Koud en bladeren op de baan en regen. Ja, en Botik natuurlijk finale vorig jaar. En als puntjes kwijt en buiten de top 100. Dat is nu een feit. Maar ja, die kan nu een soort van frisse start maken.
Ja, dat hadden wij voorspeld. Frisse start.
Ja, we hadden op de cover gezet van Tennis Magazine met erbij frisse start. Maar dat, volgens mij was dat in februari.
Ja.
En zitten we nu in april. En gaat het dan eindelijk gebeuren?
Omdat hij toen een nieuwe coach had met Urtegren. Het was allemaal nieuw. En nieuwe coach hebben we nu ook weer. In de persoon van Peter Lucassen. Nieuwe / oude coach. Want Peter Lucassen was zijn coach tot begin 2023. Dus ze dachten anders over bepaalde zaken. En die zijn toen uit elkaar gegaan. En toen heeft Botik die hele tournee door coachland natuurlijk gehad. En is die nu die buiten de top 100 is terechtgekomen, toch weer uitgekomen bij good old Peter. Hij is er ontzettend blij mee. Ik denk dat de mensen die misschien het interview hebben gezien met hem, wat op Ziggo Sport staat, wat ik met hem deed na zijn wedstrijd gisteren, was duidelijk dat Botik blij is met de terugkeer van Peter.
Ja, hij heeft er alle vertrouwen in. En hij zei letterlijk van, als Peter over tennis praat, over mijn spel, dan heb ik er geen speld tussen te krijgen. Hij vertrouwt hem helemaal. Kijk, en vertrouwen is natuurlijk een heel groot goed. En nu nog het vertrouwen hebben dat het gewoon een heel jaar dat ze samen blijven. En ik moet zeggen, de eerste rondepartij van Botik in Madrid, die won van Christopher Eubanks, zag ik toch wel weer een beetje die oude Botik terug, hè? Met die diepe, harde slagen en goed voetenwerk.
Ja, en ik heb hem ook gewoon naar buiten gezien in de trainingen. Vanmiddag met Mannarino. Natuurlijk een lekkere tegenstander als je in de volgende ronde tegen Hugo Humbert moet spelen. Ook een linkshandige Fransman. Mm-hmm. Vooral het Fransman is heel belangrijk.
Ja.
De laatste keer dat ik hem dan van dichtbij zag was in Miami. Want ik was er niet bij in Estoril en in München vorige week. Maar ik heb wel die wedstrijden gezien. Maar ik zag hier vanaf het eerste moment een hele andere Botik. Ook qua houding, qua opgetogenheid, qua vertrouwen in de wedstrijd, qua voetenwerk. Ik weet niet of dat op tv doorklonk, maar het is gravel, maar het klonk als hardcourt. Weet je wel, dat slippen. Mm-hmm. Hij zat heel laag ook in de knieën en ging er echt voor en was gretig. En nou ja, goed, dat hebben we in de afgelopen tijd wel anders gezien. En het zou natuurlijk mooi zijn dat, of dat nou die verandering is, dat Peter ineens weer terug is in het team. Hij kan nu ook weer Nederlands praten met iemand, zegt hij voortdurend. Dat doet hem ook iets, kennelijk. En het zou fantastisch zijn als hij dan nu een soort nieuwe chemie weten te creëren. Wat er nu wel naar uitziet, als ik nu al die eerste paar dagen zo zie. En dat eigenlijk Botik zo snel als hij de top 100 uit is gegaan, met meteen goede resultaten de komende weken hier in Madrid en dan volgende week hopelijk in Rome en op Roland Garros, dat hij eigenlijk heel snel weer terug erin komt. En dat hij voorkomt dat hij eigenlijk dat dal echt inkiepert. Dat je eigenlijk langs de afgrond een beetje scheert.
Ja, als ik het vanuit mijn coach Kok perspectief bekijk, ja, dan denk ik dat het voor Peter een heel goed moment is natuurlijk om in te stappen. Die last van München is weg. En we kunnen alleen maar naar boven kijken, zeg maar, hè? Naar de ranking van, we gaan nu de goede kant op.
Ja, en Botik heeft er ook aan toegevoegd steeds. De komende periode heb ik weinig staan ook, hè? We hebben het steeds over het punten verdedigen. Dus er is een soort schone lei, een frisse start. En ja, goed, de eerste tekenen, als ik het zo zie, en we moeten natuurlijk niet meteen super opportunistisch overal bovenop springen, maar ik zie wel een drastische verandering ten opzichte van de voorgaande toernooien in hoe Botik zich voelt en hoe die spreekt en hoe die traint en hoeveel zin die erin heeft en dat soort dingen. Dus dat is denk ik wel belangrijk.
Nou ja, zeker. En het kan hij nog steeds verliezen, hè, van Hugo Humbert, die gewoon een heel geweldig jaar heeft en een moeilijke speler is. En op gravel heeft hij misschien wel de betere kansen, Botik, dan op dat hardcourt. Maar ja, het blijft gewoon een topspeler.
Hij maakte nog trouwens een geweldige grap, Botik, op de training vandaag. Want Mannarino is een speler, dat weet jij ook, die wil nooit weten tegen wie die speelt in de volgende ronde. Tot op het allerlaatste moment wil hij niet weten wie zijn volgende tegenstander is. Dus Botik zei, het zou eigenlijk wel grappig zijn, want de volgende keer als ik tegen hem moet spelen, dat ik me gewoon inschrijf als trainingspartner voor de wedstrijd. Want hij weet toch niet dat hij tegen mij moet spelen. Dat hij dan erachter komt dat hij net met zijn tegenstander heeft getraind.
Ja, dat zou mooi zijn. Kijk, die humor heeft hij ook nog niet verloren.
Nee, nee. Dus dat is allemaal vrijdag. Zowel Botik als Tellen.
Ja, want Tellen is nog niet in actie gekomen op de wedstrijdbaan. Wel op de trainingsbaan natuurlijk. Had een bye als geplaatste speler. En neemt het op tegen Taro Daniel. Hoe staat Tellen erop?
Ja, hij is bezig om te wennen aan omstandigheden. De hoogte, wat enerzijds goed voor hem is. Het gaat sneller, dat serveren wat zo goed is gegaan de afgelopen tijd. Hier bij uitstek de plek om daarvan te profiteren. De hoogte waarop hier gespeeld wordt, dat maakt ook dat de ballen dus sneller vliegen. En in de rally kan het dan wel eens zijn dat je bal een paar meter verder landt dan je in gedachten had. Dus dat zijn de dingen waar alle spelers een beetje mee zitten te worstelen. En de een die gaat er beter mee om dan de ander. Tellen heeft gewoon veel tijd gehad deze week om daaraan te proeven. Hij heeft goede trainingspartners, zoals altijd weer. Vandaag, vanochtend vroeg was het met Korda. Hij heeft dan met Medvedev ook weer getraind. Veel trainingsuur. Hij zei, ik zou eigenlijk nog meer willen trainen om het echt juist te krijgen. Maar ja, er moeten natuurlijk grenzen aangesteld worden om jezelf niet kapot te spelen voordat de wedstrijd begint. Mm-hmm. En hier in Madrid is het zo dat ze aan het experimenteren zijn. Hè? Wat we eerder ook al een keer gemeld hadden met die dubbels. Dat ze pas later gaan beginnen. Want hij dubbelt met Hurkacz. Wat een beetje het idee is voor de rest van het jaar. Om bij alle grote toernooien met Hurkacz te dubbelen. Maar dat start dus laat. Terwijl die in dit geval had hij wel het liefst misschien voor zijn single wel even een dubbeltje gespeeld.
Ja.
Maar dat kan dus niet.
Nee, snap ik. Kijk, en die Daniel heeft een wedstrijd al in de benen. Mm-hmm. Dat is dan toch ook wel een voordeel.
Ja, ik moet wel zeggen dat de trainingen, die zijn lang. Botik, Tellen, die trainen overwegend elke keer wel 2 uur. En wel een flinke portie van die trainingen zijn echt wel gewoon wedstrijdsets in feite.
Ja, ja. Oké, okay. Weet je of Sven Groeneveld in de box zit bij Taro Daniel? Want die willen nog wel eens samenwerken.
Nee, die is volgens mij altijd wel op de achtergrond een beetje aanwezig. En ik leerde vandaag ook dat de vader van Taro Daniel in Amsterdam zou wonen, of in Nederland zou wonen. Dat zei Tellen in een voorbeschouwing op die wedstrijd. Het is een Japanner, maar ook weer niet. Want hij is elders geboren. Volgens mij in New York is hij geboren. Of in Spanje gewoond. Dus ja, het is een beetje een internationaal figuur.
Ja, volgens mij zie ik hem wel eens trainen in Amstelveen op het NTC.
Ja, dat zei hij ook. Dat ze wel in Amsterdam getraind hebben samen ook. Dus hij kent hem goed.
Ja. Nou, als we nog even, nog steeds nog even terugkijken naar vorige week. Op de ATP-tour even af te ronden. Casper Ruud, gewonnen in Barcelona. Hij nam revanche op Tsitsipas en mocht daarna een duik nemen in het zwembad, wat natuurlijk altijd traditie is daar.
De grootste titel uit de carrière van Ruud. Voor het eerst dat hij een toernooi wint boven de 250-categorie. Dus een doorbraak.
Nou, dat kan je wel zeggen. Wie ook een doorbraak had, de grootste titel uit haar carrière, we gaan nu even switchen naar de vrouwen, Suzanne Lamens. Die verbleef nog eventjes in Portugal, in Oeiras.
Ja, ik denk Oeiras. Ja? Ja, weet ik
nou,
niet.
Ik dacht, ja, nee, ik dacht, blijf stil aan de overkant. maar goed, eerst al die winstpartijen in de Billie Jean King Cup. En daarna pakt ze gewoon de titel van het 125.000 WTA-toernooi. En ja, dat is natuurlijk een geweldig succes voor Lamens. En die stijgt ermee naar de 134ste positie op de wereldranglijst. Haar hoogste ooit. Kijk, die top 100 komt dan toch weer langzaam maar zeker in zicht. En ja, ze werkt er hard voor. Dus dat is haar van harte gegund.
Ja, dat is echt een WTA-titel. Eén stapje lager dan de 250-categorie, maar volgens mij is het in officiële zin echt wel een WTA-titel. Of niet?
Ja, sommigen zeggen een WTA-challenger.
Oké. Okay.
Dus dit is een beetje grijs gebied. Dus laat ze nog even snel Rosmalen winnen. Dan,
Ja, het is in ieder geval de grootst mogelijke challenger die je kan winnen, laat ik het zo zeggen.
Ja, precies, ja. Nou ja, Sloane Stephens won een Franse WTA-titel in Rouen, als ik het goed zeg.
Ik denk Rouen.
Ach, jeetje. Nou, Stuttgart. En dan hadden we, ja, Rybakina.
Ja.
Die daar de finale won van Marta Kostyuk. En we zeiden het al eerder, dat is toch een apart graveltoernooi. Hè? Het is indoor sowieso. En vrij glad, vrij snel. En daar zien we vaak lange vrouwen winnen, zoals Kvitova, Pliskova. En nu dan Rybakina. En die gaat er weg met een Porsche en een chauffeur.
Ja, dat is wel nodig, ja, die chauffeur.
Ja, want ze moest bekennen dat ze nog geen rijbewijs heeft.
Nee. Ja, goed hè, die speelsters en spelers die worden overal natuurlijk rondgereden op de Tour.
Nee, dat is ook zo.
Ja. Maar ja, belangrijker in Stuttgart, Świątek won niet, wat eigenlijk vast gebruik is de laatste jaren.
Ja, nou ja, is in Madrid wel weer heel goed begonnen. Dus over de vorm van Świątek hoeven we ons niet heel veel zorgen te maken, denk ik, op dat gemalen baksteen.
Nee, nee. Ze had trouwens een mooie sponsordeal getekend, hè? Met Lancôme.
Ja, zag het, ja.
Nee, cosmetica merk.
Ja. Nou, heb je allebei geen verstand van?
Nou. Ik stel ook ochtend in de stijgers.
Ja, met een zwarte polo.
Iedereen zegt ook tegen me dat ik een keer zonnebrand moet gebruiken.
Ja, inderdaad, niet zegt. Het is daar 9 graden, je bent de enige die verbrandt.
Ligt op het vuur, hè, zeggen we steeds.
Ja, ja, klopt. Ja. Nou ja, over verbranden en bakken en zo. Coco Gauff, die deelde bagels uit.
Ja.
Want wat normaal gesproken Świątek daar goed mee is. Maar 2 bagels nog wel voor Arantxa Rus om te slikken. Ja, 6-0, 6-0 eraf in de tweede ronde in Madrid. Dat was vrij pijnlijk, hè?
Ja, en iedereen die was zich de hele dag al zorgen aan het maken over dat het schema grandioos uitliep. Want de eerste wedstrijd tussen Ogier Aliassime en Nishioka liep uit. Daarna had je die lange partij van Osaka tegen Samsonova. Ook een lange 3-setter. Dus ja, dat liep echt uren achter. En toen hebben Rus en Gauff hebben dat even weer netjes rechtgezet. Zodat Nadal, die daarna kwam, bijna keurig op tijd kon beginnen met zijn wedstrijd. Maar ja, dubbele bagel op centercourt is natuurlijk het laatste waar je op zit te wachten. Als Arantxa Rus zijnde.
Ja, dat is de hele wereld kijkt toe. Iedereen zit klaar. En dan ja, is dat heel lastig natuurlijk. Dus laten we daar niet veel woorden verder over vuil maken.
Nee,
goed, zijn naam is al gevallen. Rafael Nadal, de nummer 500 van de ATP-ranking, nam het op tegen de nummer 1000. Darwin Blanch.
Ja.
De Amerikaan. 16 jaar. Nadal 21 jaar ouder. Dat is de tegenstander. Het grootste leeftijdsverschil ever op de Tour, heb ik vernomen. Ja, wat hebben we gezien, David?
Afstraffing. Nadal die speelde niet, die hoefde eigenlijk niet eens zoveel te doen. Want die jongen stond stijf van de zenuwen. Dat inspelen was al echt, dat je zo met je handen voor je ogen vanaf de tribune te kijken. De ene shank naar de andere. Ja, kreeg die ballen gewoon nauwelijks binnen de lijnen. Nou, gaandeweg die wedstrijd waren er best wel aardige momenten hoor van Blanche. Goede speler, niet voor niets natuurlijk dat hij die wildcard krijgt van IMG. Van het bedrijf wat ook de eigenaar van het toernooi is. Dus het is niet ook zomaar dat Blanche daar in het hoofdtoernooi staat. Die wordt gemanaged door hetzelfde bedrijf als het toernooi. Goed, verder was het niet veel. Er was een geweldige opkomst voor Nadal. Het stadion uit zijn dak. Er waren allerlei dingen ook paraat gemaakt in het stadion. Mocht Nadal verliezen, want iedereen gaat er toch wel vanuit, nou niet eens meer stiekem, dat het eind van Nadal wel nabij is. Dat dit het laatste keer is dat hij hier in Madrid gaat spelen. Want hij geeft ook elke keer in persconferenties en in elke camera die hij kan vinden, geeft hij aan dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat. Dat het hoogst onzeker is dat hij Roland Garros kan spelen. Als hij zich voelt zoals hij zich een paar dagen geleden voelde, dan gaat hij niet eens doen. Dus hij zegt, elke dag is een nieuwe realiteit en ik kijk het gewoon aan. En als het lukt, dan lukt het. Als ik Rome ga spelen, dan ga ik daar gewoon mijn conclusies aan verbinden of het de moeite waard is. Nu moet ik wel erbij zeggen, en ik vind ook wel echt dat Nadal er nu fysiek wel minder voor staat dan in het verleden. Hij is vaak teruggekeerd van blessures en dat soort dingen. Maar we moeten ook niet vergeten dat Nadal zijn leven lang de meester is geweest van het omlaag brengen van verwachtingen rondom hem. Dat hij zei van, oh poeh, hè, zelfs toen hij gewoon geweldig stond te spelen. Ja, dat moet wel heel goed lopen, wil ik van deze nummer 480 van de wereld winnen. Want iedereen is geweldig goed. Weet je, dat hij altijd zo overdreven bescheiden was over zijn eigen kunnen. En dat iedereen dan dacht van, ja, die man die staat op instorten. En dat hij dan iedereen met 6-1, 6-3 van de baan afbeukt en een nieuwe titel bijschrijft.
Precies, want dat vond ik zo mooi nu. Dat kon hij natuurlijk nu absoluut niet doen tegen deze 16-jarige jongen.
Nee, maar hij deed het wel.
Ja, dat is zwaar ongepast. Hallo.
Nee, maar het was op zich oprecht hoor. Als je hem ook zag zo zitten in die persconferentie. Het was echt beteuterd. Van, ik ben hier wel en ik ga wel spelen. Maar ik heb geen idee wat er straks gaat gebeuren.
Nee, goed. En die uitspraak van, als ik me zo voel als nu, ga ik niet naar Roland Garros. Dat kwam wel eventjes binnen, moet ik zeggen, bij mij. Van, oh, dat is wel pittig.
Ja, want wij dachten, alles is bijzaak. En op Roland Garros staat hij er. Ja. En Olympische Spelen is volgens mij helemaal niks over gezegd. Dus dat is echt een vergezicht waar hij niet eens aan wil denken op dit moment. Al is het wel, geloof ik, zo dat hij gaat dubbelen daar met Alcaraz. Althans, dat is het idee.
Hij heeft ook gezegd dat hij de Laver Cup nog gaat spelen. Dat is verderop in het jaar.
Ja.
En dan gaat bij mij een beetje de alarmbel af van, we weten hoe dat nog ging bij Roger Federer. Nou goed, jij zat er met je neus bovenop toen. Ja. Wil hij een soortgelijk afscheid nemen daar? Met Federer als coach op de bank.
Ik denk dat hij toch wel op een andere manier afscheid gaat nemen. Ik heb altijd gedacht dat hij het op Roland Garros zou doen. Want zijn verhaal is toch iets anders dan dat van Federer. En heeft een andere persoon. Dus ik denk niet dat hij dat zou willen kopiëren.
Ja, maar goed, Roland Garros is zo midden in het seizoen nog, zeg maar. Dat het of te vroeg is, of te laat, zeg maar. Als het volgend jaar is.
Maar goed, ik moet wel zeggen, hier achter de schermen en rondom die wedstrijd van Nadal, er hing wel echt een sfeer van, dit is een afscheidsronde. Allemaal mensen en hoogwaardigheidsbekleders en celebrities. En dat kind van Nadal wat in de box zat vandaag. Hè, dat die baby, en de geweldige jochie, dat die hele wedstrijd gewoon stilletjes en zat te kijken. Ik zat een beetje te wachten totdat die ene wenkbrauw à la papa Nadal omhoog zou gaan. Heel rustig aan het kijken naar die wedstrijd. Maar dat was ook een beetje zoiets van, oh, we moeten nog een keer dat kind in die box schuiven, want misschien is het de laatste keer. Hè? Dat we willen beelden van baby Nadal tijdens de wedstrijd van zijn vader. Dus opvallend. Opvallend.
Nee, inderdaad. Inderdaad, je ziet duidelijk, het is de laatste keer. En alles is in gereedheid, mocht hij verliezen. En hij neemt het op tegen Alex de Minaur, van wie hij dus vorige week verloor in Barcelona. Op zijn eigen pista Nadal. Hij zei zelf van, ik zie niet in waarom ik nu wel zou winnen.
Nee, maar goed, iedereen die de wedstrijd heeft gezien vorige week tegen de Minaur. Ja, die weet natuurlijk ook, dat was gewoon een maatje te groot. Dat is natuurlijk gek, klinkt gek, dat iemand een maatje te groot is voor Nadal. Maar dat was het wel op dat moment.
Maar wie heeft er in godsnaam 2 keer van Nadal achter elkaar gewonnen en ook nog op gravel?
Ja, Djokovic denk ik. Zal dat wel een keer gedaan hebben. Lekkere loting voor de Minaur.
Zekerheidje. het voordeel van Nadal is dat hij nu steeds een dag rust heeft tussen zijn wedstrijden door. Al weet ik uit ervaring dat spierpijn de tweede dag het ergste is.
Fysiokok.
Ja, ook al. Nee, ik speel zelf ook, hè?
Oh ja?
Ik was zaterdag mijn eigen coach.
Hoe ging dat?
Ja, ik had dat buikspiertje, Alain Nadal. Dus dat wat lastig ging. Dus dat was een beetje serveren op het lichaam. En een hoge bekken zat er niet in bij mij. Dus dat was een beetje schakelen. En ik ben zelf coachen.
Ja.
En ik had het zwaar, moet ik zeggen. Zowel coach Kok had het zwaar als de speler Kok had het zwaar. Maar het derde setje eruit getrokken. Dus ongeslagen.
Echte journalist. Jij wil gewoon weten hoe het voelt om met zo'n buikspierblessure te spelen, Alain Nadal. Dus dan zit er maar één ding op. En dat is ook gewoon je eigen buik opensnijden.
Ja, zoiets, ja. Maar ik voelde me toch soms een Tommik op de baan, hoor, qua mentaal. Dus er is toch een hoop te onderzoeken. Maar goed, voordat we te ver afdwalen. Alcaraz, Hoe is het met die arm?
Hij zei dat het beter gaat. Dat was eigenlijk het enige wat ik echt van hem wilde weten, ook in die mediadagen. Ik zei, ja, de rest is bijzaak. Voel je je beter, want die arm die deed pijn. En ja, met de enige aarzeling zei hij wel dat het beter gaat. Anders had hij ook niet meegedaan, denk ik. Sloeg Monte Carlo en Barcelona over. Dus hij heeft sinds Miami eigenlijk niets gespeeld. Ja, nou, we gaan het zien. Djokovic is er natuurlijk niet.
Wat is daar aan de hand? Het was een non-medische reden.
Ja, hij heeft gewoon andere dingen staan. Nevenactiviteiten. Hij was bij de Laureus Awards, was hij wel, wat in Madrid was. Won, overigens, ja. De Laureus Awards. Iedereen was daar trouwens, van de tenniswereld bijna.
Dat hadden ze goed gepland in Madrid. Hè? Dat al die tennissterren en voetbalsterren en andere sportsterren daar rondliepen. Onder wie? Dieder de Groot.
Ja, die won beste Paralympische sporter.
Ja, en had toch een hele mooie speech. Kreeg de beker uitgereikt van Ruud Gullit.
Ja.
En had een hele mooie speech die echt indruk maakte op ook andere sporters. En Djokovic natuurlijk, ja, die was daar en die brak nog even in bij een interviewtje, hè, van Dieder de Groot met de NOS, meen ik. Dus dat deed hij ook weer handig en goed en ja, prees haar de hemel in. En wie ook daar op het podium stond, Garbine Muguruza, ambassadrice van deze soort van Oscars van de sport. En daar heeft ze alle tijd voor, want die is nu officieel gestopt.
Ja, bijzondere carrière. Weergaloos. Roland Garros, Wimbledon, nummer 1 van de wereld. Beste 8 aan het einde van het jaar, WTA ja. Finals. En de enige speelster ooit die zowel Venus als Serena Williams in de Grand Slam finale heeft geklopt.
Ja, het is toch geweldig. Ja, hij kon aardig dubbelen ook nog erbij.
Ja, mooi aanvallend altijd. Hè? Soms ook, ze had maar één manier van spelen, maar als dat werkte, en dat zeggen al haar collega's nu ook een beetje, dan was het adembenemend.
Volgens mij hebben we het al eerder gezegd in de podcast ook, hè, dat we haar voor de allereerste keer zagen op Rosmalen, dat ze daar kwalificaties speelden. En dat je gewoon zag hoe die bal, hoorde ook vooral hoe die bal van haar racket afkwam. Ja, dat is iets bijzonders, iets speciaals. En dat kan je niet omschrijven, dat moet je gewoon zien en voelen. En hoe ze bewogen op de baan ook wel. En ook al bewogen bij het ontbijtbuffet. Dat viel me gewoon op. Ze zweeft altijd een beetje zo rustig, zo geruisloos, zo tussen de aardbeidjes en de croissantjes door. Dat vond ik echt geweldig. Ja, dat heb ik nooit vergeten. Dat is misschien 15 jaar geleden. Maar dat was geweldig.
En Alcaraz, want daar begonnen we mee, die was er ook. Want die reikte de award voor beste nieuwkomer of iets in die trant. Reikte die uit als winnaar van 2023 aan Bellingham, de voetballer van Real Madrid. Dus iedereen die was er. Maar het begon, om dit spinnenweb weer eventjes terug naar het begin te brengen,
ja,
met dat Djokovic er niet is in Madrid. Wat maakt dat Jannik Sinner voor het eerst bij zo'n toernooi als eerste is geplaatst. En Jannik Sinner, ja, die jacht heeft geopend, echt wel op de nummer 1 positie.
Ja, terwijl je zou denken dat Madrid nou niet per se de beste locatie is voor hem om te gaan shinen, hè, met die hele hoge stuit.
Dat snap ik. Op zich wat je daarmee wil zeggen. Maar ja, de snelheid zit dan wel weer mee.
Nee, dat is waar. Maar goed, wat zit er nog in de tank? Hè? En ik neem aan dat Roland Garros, ja, rood omcirkeld staat in de agenda. En hij heeft natuurlijk veel, veel, veel hardcore toernooien gespeeld. En goed, veel wedstrijden in de benen. Dat ik denk van, nou, Madrid hoeft er niet per se te winnen. Rome weer goed zijn. En dan gewoon frisse start aan Roland Garros beginnen.
Ja, dat zeggen ze allemaal. Alcaraz, Sinner, Djokovic. Zonder dit soort toernooien te willen bagatelliseren qua belang, zijn ze wel allemaal zo open en eerlijk dat ze zeggen, dit zijn in feite wel voorbereidingstoernooien op Roland Garros. Daar moeten we er staan. En ik hoop echt dat iedereen daar fit is, hoor. Want dan wordt het echt een toernooi van je welste.
Ja, dat wordt vuurwerk inderdaad. Er zijn nu zoveel goede spelers die echt in vorm zijn ook.
Ja.
Ja, dat wordt geweldig. Ja, we gaan van hak op de tak. Maar wie niet in vorm is, Sabalenka.
Nee.
Nou ja, kijk, privé is natuurlijk een hoop gebeurd in haar leven. En dat, ja, dat zal niet in de koude kleren. Dus wat dat betreft kunnen we het haar wel een beetje vergeven. Maar die moet wel in vorm gaan komen voor Roland Garros. Ja. Want ik denk gewoon dat zij dat, ja, we hebben het allemaal over Swiatek natuurlijk. Maar ook met haar spel, dat gewoon heel goed kan doen op dat gemalen baksteen.
Als coach Kok het zegt, dan twijfel ik niet.
Ja, coach Kok zegt dat al jaren.
Als zoals Botik niet twijfelt aan tennistips van Peter Lucas, dan twijfel ik niet aan tennistips van coach Kok.
Heel goed, David, heel goed. nog een klein beetje ander nieuws.
Ja, heel snel. We hebben 4 minuten.
Ja, de Zoom gaat bijna op. Ja, Boris Becker is nu echt schuldenvrij. Dus die kan weer gaan en staan waar hij wil en lekker door het leven. En ja, schulden maken. Het is een start. onze vriend, onze allergrote vriend Mikkel Iemmer komt terug, jongens.
Ja.
Over 8 maanden staat hij er weer. Hij vond zijn pensioen toch wat saai.
Okay.
Dus hij gaat weer tennissen. Nou ja, ik vond al zijn wedstrijden een beetje saai. Maar goed, hij was geschorst omdat hij 3 keer niet kon opdagen voor een dopingtest. En dan word je 18 maanden geschorst. Maar goed, dat is niks voor hem, pensioen nog. En hij komt er weer aan over 8 maanden.
Ja, ik heb er niets op te melden, sorry.
Nee, dat hoeft ook verder niet. Ja, ja, en over al die dubbelregels en over de rest wat er allemaal gaat gebeuren met de oliedollars, et cetera. Jij blijft het volgen en dan gaan we in de volgende podcast wat dieper op in.
Zeker, ja.
Nou ja, dan rest mij nog te vragen, David. Wie gaat Madrid winnen bij de mannen en wie gaat het winnen bij de vrouwen?
Świątek bij de vrouwen en bij de mannen Sinner.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Nou, Świątek gaat met je mee en dan ga ik voor Tsitsipas.
Oké. Okay.
Of eigenlijk Zverev.
Kom jij weer met je Zverev?
Kom ik weer? Ja, dat dacht ik al. Dat deed ik alleen om jou te zien. Hey, Kortskok, zie je? Die ondermijnt nu alweer mijn gezag.
Dat doe je zelf.
Ja, dat is waar.
Ja. Word je er ergens moe van? Dan kan je het beter over hebben. Word je er ergens moe van? Of deze week niet?
Nou, ik werd wel een beetje moe van dat kind van Nadal, inderdaad. Wat de hele tijd in beeld wordt genomen en iedereen op social media al het geweldig. Ja, ik bedoel, je weet toch als je met een kind op de eerste rij gaat zitten, dat dat in beeld komt en zo. Dus ik word dat overdreven gedoe allemaal.
Ja, op zich in lijn met hoe jij erin staat. Ik heb het gevoel dat we wel wat zijn vergeten te melden, maar we hebben toch wel een hoop besproken, volgens mij.
Ja, het gaat zo snel, het gaat zo hard allemaal. En je zit zo midden in die machtsstrijd en in die storm daar zit.
Ja, als ik mijn ogen dicht
blijf. Dat er van alles voorbij raast, ja. Precies. Nou ja, ga je goed insmeren, David. Geen bloednus krijgen. Pak die Nederlandse jongens aan. En dan gaan wij genieten van het geweldige toernooi in Madrid. En dan bedank ik de luisteraars dat jullie weer tot hier hebben geluisterd. En tot de volgende week.